Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We gaan vandaag de mogelijkheid hebben om naar Paus Franciscus te luisteren tijdens de meditatie die hij gaf op het moment dat hij het Angelus heeft gebeden samen met de gelovigen, en waarbij hij dan meestal de gelegenheid neemt om te mediteren over de lezing uit het Evangelie die we afgelopen zondag konden horen. U heeft het misschien ook al gehoord, hij heeft ook aangekondigd dat hij een consistorie zal houden. En een consistorie is eigenlijk een vergadering van de paus met de kardinalen, met het college der kardinalen. En dit om de benoeming van, of de creatie moet ik zeggen, van 13 nieuwe kardinalen aan te kondigen. De namen zijn ook bekend, we gaan ze even met u overlopen vandaag. En alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we nog even binnen in het Apostolische Paleis en kijken we naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan zien we dat paus Franciscus op zaterdag 24 oktober de heer Pedro Sánchez Pérez Castejón, de premier van Spanje, en zijn gevolg heeft ontvangen. Alsook kardinaal Marc Ouellet, vaste afspraak natuurlijk, met de prefect van de congregatie voor de bisschoppen. En hij ontving eveneens de docenten en studenten van de pauselijke theologische faculteit Marianum te Rome. Op maandag 26 oktober ontving de paus kardinaal Giuseppe Petrocchi, de aartsbisschop van D'Aquila in Italië en voorzitter van de commissie voor de studie over vrouwelijke diakens, samen met de secretaris van diezelfde commissie, eerwaarde heer Denis Dupont-Fouville. De paus ontving ook de Monseigneur Luigi Misto, de voorzitter van de pauselijke commissie voor de activiteiten van de gezondheidssector van de openbare rechtspersonen van de kerk. En we mogen dus mogelijk een update verwachten van dus die studie die momenteel gebeurt over vrouwelijke diakens. Het is zo dat dus in bepaalde brieven van de heilige apostel Paulus sprake is van vrouwelijke diakens, maar men weet dus niet, historisch gezien, of het hier ging over een wijding, zoals dat vandaag de dag het geval is, bij diakens. Dus de diakenwijding bestaat als een stap naar het priesterschap. Je wordt eerst als diaken gewijd en vervolgens, wanneer je de weg verder zet, word je tot priester gewijd. Maar er bestaat ook iets als een permanente diakenschap. En dat is dan wanneer iemand gehuwd is, dan kan deze tot diaken gewijd worden en op die manier de priester bijstaan in de diaconie. Er gaat het over iemand die niet gehuwd is, dan blijft die ook ongehuwd en kan die ook gewijd worden tot permanent diaken. Dat gaat dus over de wijding, maar er is een, ja, zeg maar een vraag naar hoe is dat gegaan in de eeuwen van het christendom? Waar spreekt men daarover, die diaconie voor vrouwen, en in welke, zeg maar, welke vorm heeft dat plaatsgevonden? Er is eerder onderzoek naar gedaan onder het pontificaat van de heilige paus Johannes Paulus II. Daar werd reeds een antwoord geformuleerd. Dan is er nog eens onderzoek onder gedaan onder het pontificaat van paus Franciscus, maar blijkbaar is men nog steeds niet voldaan met de vraag of met het antwoord en gaat men dus verder in dit onderzoek. De paus wil dat ook niet uit de weg gaan en wil ook dat daar een soort van sluitend antwoord wordt op gegeven wanneer het kan geformuleerd worden. Zelfde wijze dat hij bijvoorbeeld de vraag om de priesterwijding open te stellen voor vrouwen, ja, gezegd heeft, die zaak is al lang besproken, dat is afgesloten, daar komen we niet meer op terug. Blijkbaar moet die vraag ook steeds weer opnieuw gesteld worden. De heilige paus Johannes Paulus II heeft daar al sluitend antwoord op gegeven. Paus Benedictus XVI heeft dat bevestigd, dat antwoord. En wanneer ook aan paus Franciscus die vraag werd gesteld, heeft ook hij dat bevestigd. Wil niet zeggen dat de rol die vrouwen innemen in de kerk, dat dat niet moet onderzocht worden of moet uitgediept worden. En ook daar zien we dat paus Franciscus zeker de nodige stappen onderneemt. We denken maar bijvoorbeeld aan zijn gebedsintentie voor deze maand, die heel specifiek daarop gericht is. En u kon recent ook nog in de rots in de branding, zoals de kok die samen met ons de eerste eeuwen van het christendom overloopt, onder meer horen hoe belangrijk vrouwen zijn geweest in de verkondiging van het evangelie, in het verspreiden van de blijde boodschap. Mocht daar dus meer nieuws over komen, dan hoort u het zeker tijdens Radio Vaticaan. Voor nu dus kunnen we zeggen dat die twee belangrijke figuren van die onderzoekscommissie ontvangen zijn door paus Franciscus. Verder nieuws is er nog niet, maar we houden u zeker op de hoogte. We gaan luisteren naar paus Franciscus zelf, die mediteert over de passage uit het evangelie van de heilige Matthäus dat we konden horen afgelopen zondag. En dat tijdens dus die meditatie die hij gaf op het moment dat hij het Angelus bad samen met de gelovigen.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Op de evangeliebladzijde van vandaag vraagt een wetsgeleerde aan Jezus wat het grootste gebod is, het voornaamste gebod van de goddelijke wet. En Jezus antwoordt eenvoudigweg: u zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En hij voegt er meteen aan toe. En het tweede is vergelijkbaar met het eerste: je zult je naaste beminnen als jezelf. Het antwoord van Jezus neemt twee fundamentele voorschriften over die God door Mozes aan zijn volk heeft gegeven. En hij brengt deze samen. En zo overwint hij als het ware de valkuil die voor hem werd gegraven om hem te testen, te beproeven. Zijn gesprekspartner probeert hem namelijk mee te slepen in het geschil tussen de deskundigen van de wet op en over de hiërarchie van de voorschriften. Maar Jezus stelt twee essentiële hoekstenen vast voor gelovigen van alle tijden. Twee essentiële hoekstenen van ons leven. Het eerste is dat het morele en religieuze leven niet kan worden gereduceerd tot een angstige en gedwongen gehoorzaamheid.
non può ridursi a un'obbedienza ansiosa e forzata.
Er zijn mensen die proberen om de geboden te vervullen op een angstige, geforceerde manier. En Jezus laat ons begrijpen dat het morele en religieuze leven dus niet kan gereduceerd worden tot die angstige, gedwongen gehoorzaamheid, maar dat het de liefde als principe moet hebben. En het tweede hoeksteen is dat de liefde onafscheidelijk moet neigen naar God en de naaste. Dat is een van de belangrijkste nieuwigheden van de leer van Jezus. En maakt ons duidelijk dat het de ware liefde voor God is, die in de liefde voor de naaste wordt uitgedrukt. En op diezelfde manier is het omgekeerd de ware liefde voor de naaste die tot uiting komt in de relatie met God. Jezus besluit zijn antwoord met de volgende woorden. Daaraan hangt de hele wet en de profeten. Dit betekent dat alle voorschriften die de Heer aan zijn volk heeft gegeven, in relatie moeten staan tot de liefde voor God en de liefde voor de naaste. In feite dienen alle geboden om die dubbele, ondeelbare liefde uit te drukken. Liefde voor God komt vooral tot uiting in het gebed, in de aanbidding. En wij verwaarlozen vaak de aanbidding van God. We maken het gebed tot een smeekbede om iets te vragen, maar we veronachtzamen de aanbidding. In de kern van het gebed aanbidden wij God. En de liefde voor onze naaste, die ook wel de broederlijke naastenliefde wordt genoemd, bestaat uit nabijheid, luisteren, delen, zorgen voor anderen. En vaak verzuimen we het naar de ander te luisteren, omdat we ons vervelen of omdat hij tijd van ons wegneemt om hem te vergezellen in zijn verdriet en zijn beproevingen. Maar we vinden wel altijd tijd om te roddelen. Altijd. We hebben geen tijd om bedroefden te troosten, maar we hebben altijd genoeg tijd om te praten. Wees voorzichtig. De apostel Johannes schrijft, wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, kan God niet lief hebben, die hij niet ziet. In de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Hoofdstuk 4, vers 20. En zo zien we de eenheid van deze twee geboden. In het evangelie van vandaag helpt Jezus ons opnieuw om naar de levende bron van de liefde te gaan. En die bron is God zelf. Om volledig bemind te zijn in een communio die niets en niemand kan breken. Die communio is een geschenk dat iedere dag kan worden aangeroepen, maar ook een persoonlijke verbintenis, zodat ons leven zich niet laat knechten door de afgoden van deze wereld. En de verificatie van onze reis van bekering en heiligheid is altijd te vinden in de liefde tot de naaste. Dat is de verificatie. Als ik zeg ik hou van God, maar ik hou niet van mijn naaste, dan werkt dat niet. De verificatie dat ik van God hou, is dat ik van mijn naaste hou. Zolang er een broeder of zuster is voor wie we ons hart sluiten, zullen we nog lang geen discipelen zijn zoals Jezus dat van ons vraagt. Duidelijke woorden van Paus Franciscus in deze meditatie, die hij gaf tijdens het Angelus van zondag 25 oktober. En opnieuw een aansporing voor ons allemaal. Enerzijds zegt hij dat het bidden heel belangrijk is en ook de aanbidding van God. Gebed is misschien nog te vaak voor ons allemaal een soort van momentje waar we God iets vragen, om iets te krijgen, om iets te bekomen, om iets te veranderen. Al veel minder vaak is het een moment waar we God danken. En dat is ook zeker nodig. Die dankzegging en het vragen van datgene wat we nodig hebben, is zeker belangrijk. Maar wat nog veel belangrijker is, is God te aanbidden. Werkelijk hem lofprijzing te brengen. En dat is tijd maken om echt aan God lof te brengen. Door middel van bijvoorbeeld het getijdengebed, de psalmen, of een gebed dat voortkomt uit je eigen woorden. Maar een moment waarop je voor God gaat staan, als het ware, in zijn aanwezigheid, want hij wacht altijd op ons, om daar lof te brengen. En dat zorgt er ook voor dat onze ziel zich kan verheugen, zoals het Magnificat bijvoorbeeld van de Heilige Maagd Maria. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog even verder in deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Dat is voor zo dadelijk. En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we nog even verder met de vermelding ook die Paus Franciscus heeft gegeven na het Angelus. Namelijk dat hij dus 13 nieuwe kardinalen zal creëren, zo heet dat. We gaan met u zeker de lijst ook overlopen, maar er zijn toch wel enkele opmerkelijke zaken in te vermelden. Er zijn 9 van deze 13 zijn jonger dan 80 jaar. Dat betekent dus dat zij kunnen deelnemen aan een mogelijk toekomstig conclaaf. Stel nu dat Paus Franciscus zou beslissen, omwille van welke reden dan ook, om het Petrusambt neer te leggen. Ja, voor enige jaren geleden zou daar bijna geen sprake van geweest zijn, waren het niet dat de voorganger van Paus Franciscus, onze Paus Emeritus, Benedictus XVI, zelf die beslissing nam om het Petrusambt neer te leggen. En dus zou deze paus dat ook kunnen overwegen. Hij heeft het eerder ook al in het begin van zijn pontificaat eerder gezegd. Stel dat hij zou komen te overlijden, dan moet er uiteraard ook een conclaaf samengeroepen worden. Dat conclaaf is een verzameling, zeg maar, van alle kardinalen onder de 80 jaar. Dus van zodra een kardinaal de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt, vervalt als het ware het stemrecht van die kardinaal. Je zou dus kunnen zeggen dat ja, de paus heeft al regelmatig een consistorie samengeroepen. En op die manier kan een paus ook ergens zijn stempel drukken op een mogelijke volgende pauskeuze. De paus, de huidige paus, doet dat vooral door kardinalen te kiezen van over de hele wereld en ook uit wat onverwachte plaatsen. Sommige plaatsen in de wereld die hebben eigenlijk een hele lange traditie waarbij dat een aartsbisschop of een patriarch altijd wel gecreëerd werd tot kardinaal en daardoor ook iets te zeggen had in een mogelijke volgende pauskeuze. Paus Franciscus die volgt dat, in sommige gevallen en in andere gevallen ook weer niet. Een opvallende naam, die u straks ook opnieuw zal horen, is een hele jonge pater, namelijk Mauro Gambetti. Hij is de gardiaan van het Franciscane convent van Assisi. Ja, u weet, kardinaal Bergoglio, toen hij gekozen werd tot paus, heeft de naam Franciscus gekozen, waardoor natuurlijk een groot gewicht kwam te liggen op de naam van de heilige Franciscus van Assisi. De paus heeft een band, zeker ook, met Assisi, en dat heeft hij nogmaals aangetoond door zijn laatste encycliek, Fratelli Tutti, ook daar opnieuw te tekenen en aan te bieden aan de wereld. Mauro Gambetti is pas 55 jaar en niet eens bisschop. En dus op die manier wordt hij het jongste lid van het college van kardinalen, met ook nog eens de mogelijkheid om te stemmen tijdens een conclaaf. We kunnen dus ook zeggen dat met Pater Gambetti de Franciscaanse spiritualiteit vertegenwoordigd zal zijn bij een mogelijk volgend conclaaf. Er zijn 4 Italianen die kardinaal worden. Opvallend hierbij is dat 2 plaatsen in de kerk, de aartsbisschop van Milaan bijvoorbeeld, maar ook de patriarch van Venetië, niet tot kardinaal worden gecreëerd. En eigenlijk is dat traditioneel toch het geval. Wanneer we kijken naar de Italianen, dan is de bisschop emeritus van Albano, die nog heel recent benoemd werd tot prefect van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringsprocessen, nadat kardinaal Becciu gevraagd werd om plaats te ruimen. En dat is monsieur Marcello Semeraro. Dat is dus geen grote verrassing. Hij is benoemd tot prefect. Het zat er dan ook wel aan te komen dat ook hij tot kardinaal zou benoemd worden. De 56-jarige aartsbisschop van Siena, Monsieur Augusto Paolo Loiodice, is een verrassing, omdat het de eerste keer is dat een diocesane bisschop van Siena tot kardinaal wordt gecreëerd. Het is ook zo dat de paus de gewoonte heeft om enkele 80-plussers, zeg maar, te bedanken omwille van hun dienst aan de kerk door hen tot kardinaal te creëren. In dit geval zijn het namen die u, zijn drie Italianen, maar namen die u ook al eerder heeft gehoord tijdens Radio Vaticaan. Het gaat namelijk over Monsignor Silvano Tomasi. Hij is de voormalige apostolische nuncius bij de Verenigde Naties in Genève. Maar ook de pater Raniero Cantalamessa. Hij is degene die de vastenretreites onder meer predikt voor de paus in het college der kardinalen. En dan ook nog de voormalige directeur van Caritas Roma, Monsignor Enrico Ferrucci, die inmiddels rector is geworden van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Goddelijke Liefde in de zuidelijke Romeinse buitenwijk Castelleva. Kijken we dan naar de niet-Italianen, dan zien we een Maltese priester, Mario Grech. Ook dat is niet echt een verrassing, want hij is benoemd tot secretaris-generaal van de bisschoppensynode. En zeker onder deze paus heeft die bisschoppensynode zeg maar aan belang gewonnen. En zouden we kunnen zeggen dat die positie ook een belangrijke positie is binnen de Romeinse curie en binnen het bestuur van de kerk. En dus ook dat is niet onmiddellijk een grote verrassing. Eveneens de aartsbisschop van Washington, Monsignor Wilton Gregory, wordt daarmee wel de eerste Afro-Amerikaanse kardinaal, maar ook dat is een plaats in de wereld, zeg maar, een bisdom dat traditioneel gezien een kardinaalse creatie kan verwachten. Ook Santiago de Chile, dat is Monsignor Celestino Aos Braco, behoort tot zeg maar die traditionele plaatsen in de wereld waar een kardinaal uiteindelijk gecreëerd wordt. Verder zijn er ook weer enkele kardinalen gekozen van de plaatsen in de wereld waar je niet onmiddellijk zou verwachten. Bijvoorbeeld hebben we aartsbisschop José Fuberto Advincula, 68 jaar, uit het Filipijnse Capiz. Maar ook in Kigali hebben we Monsignor Antoine Kambanda, is de aartsbisschop van Kigali en wordt zo de eerste kardinaal in de voormalige Belgische mandaatgebieden van Rwanda en Burundi. En dan hebben we ook de apostolische vicaris van Brunei, Cornelius Sim, die zal tot kardinaal gecreëerd worden. En de emeritus aartsbisschop van San Cristobal de las Casas, de Mexicaan Monsignor Felipe Arismendi Esquivel, die enkele maanden nog geleden zijn 80ste verjaardag heeft gevierd. De paus zei dus dat hij op 28 november aan de vooravond van de eerste zondag van de Advent een consistorie zal houden voor de benoeming van die 13 nieuwe kardinalen. We zetten ze nog even op een rij en kunnen dan ook voor hen bidden tijdens het Angelus dat we samen met de paus kunnen bidden. Het gaat dus over Monsignor Mario Grech, secretaris-generaal van de bisschoppensynode. Monsignor Marcello Semeraro, prefect van de congregatie voor de zalig- en heiligverklaringsprocessen. Monsignor Antoine Kambanda, de aartsbisschop van Kigali in Rwanda. Monsignor Wilton Gregory, aartsbisschop van Washington in de Verenigde Staten. Monsignor José Advincula, aartsbisschop van Capiz op de Filipijnen. Aartsbisschop Celestino Aos Braco, aartsbisschop van Santiago in Chili. Monsignor Cornelius Sim, apostolisch vicaris van Brunei, Kuala Lumpur. Monsignor Augusto Paolo Loiodice, aartsbisschop van Siena, Colle di Val d'Elsa Montalcino in Italië. En dan hebben we pater Mauro Gambetti, die dus gardiaan is van het Franciscaanse klooster in Assisi. En dan is er ook nog de emeritus bisschop van San Cristobal de las Casas, monseigneur Felipe Arismendi Esquivel, monseigneur Silvano Tomasi, apostolische nuncius bij de Verenigde Naties in Geneve, pater Raniero Cantalamessa, een kapucijnermonnik trouwens, en predikant van de pauselijke huishouding, en monseigneur Enrico Ferrocci, die rector is van Santa Maria del Divino Amore in Castel di Leva. Laten wij voor het welzijn van deze nieuwe kardinalen die zullen gecreëerd worden, bidden. Dat doen we samen met Paus Franciscus tijdens het Angelus.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals u dus kon horen, mogen we dus op de vooravond, zeg maar, van de eerste zondag van de Advent 13 nieuwe kardinalen verwachten in de kerk. En u hoorde eveneens hè, dat er dus enkele benoemingen bij zitten die te verwachten waren en ook weer enkele onverwachte benoemingen. Op die manier kunnen we dus inderdaad zeggen dat Paus Franciscus er zich van wil vergewissen, dat ook hij een bepaalde invloed uitoefent op de mogelijke volgende pauskeuze. En dan wordt er ook onmiddellijk een beetje gespeculeerd. Hè. Betekent dit nu dat de paus eraan denkt om zijn Petrusambt neer te leggen? Dat wordt dan onmiddellijk geopperd, maar het lijkt me een beetje voorbarig om zoiets te denken of te zeggen. We zullen uiteraard u op de hoogte houden. Het ziet er sowieso naar uit dat het een beetje een bijzonder consistorie zal worden en ook een bijzondere ceremonie, zeg maar, waarbij dat die rode biretta, zo heet dat, het hoofddeksel van een kardinaal, zal worden overhandigd. Omwille van de COVID-19-pandemie natuurlijk en de maatregelen die zullen moeten gehoorzaamd worden, ook in het Vaticaan. Ook voor ons zal het een verrassing zijn. Wij houden u zeker op de hoogte. En dan hoort u het wel in Radio Vaticaan. En uiteraard ook als er nog ander Vaticaans en pauselijk nieuws te melden is. We gaan nog luisteren naar de Vaticaanse hymne. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe. En zo kan ik u nog meegeven dat de paus Monseigneur Pier Battista Pizzaballa benoemd heeft tot patriarch van Jeruzalem voor de Latijnen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Ik dank u voor uw luisterend oor en ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een zeer gezegende dag gewenst.